Het is misschien een beetje gek om nu de melding te krijgen dat er een nieuwe aflevering is. Want normaal plaats ik natuurlijk altijd op dinsdag. Nu is het donderdag. Ik twijfelde of ik hem deze week af kon krijgen. Ik had al gezegd, ik plaats hem volgende week. Maar ik heb toch besloten om hem deze week alsnog te posten. In mijn voorgaande afleveringen is het onderwerp brand wel eens voorbijgekomen. Kirsten haar huis is bijvoorbeeld afgebrand in een van de eerdere afleveringen. Ik heb natuurlijk Gari gehad die vertelde over Café het Hemeltje. En een paar afleveringen terug heb ik ook Wilma te gast gehad die vertelde over PTSS gerelateerd aan het werk als brandweerman. Deze week heb ik Monique te gast. Monique kwam in 1993 als allereerste vrouw werken bij de Amsterdamse brandweer. Nog heel even een klein momentje voor de huishoudelijke mededeling. Like mijn podcast via Spotify of Podimo. Laat na het luisteren van deze aflevering alsjeblieft een review achter. En daar bedoel ik dan mee 5 sterren. Alle kleine beetjes helpen, want jij kan ervoor zorgen dat mijn podcast wordt aangedragen naar nieuwe luisteraars. Voorlopig is dit even de laatste brandweergerelateerde aflevering. De aankomende weken heb ik hele interessante, indrukwekkende, maar vooral hele heftige verhalen die ik met jullie kan delen. Maar laten we nu vooral beginnen met het verhaal van Monique. In deze aflevering zit ik met Monique. Zij is de allereerste brandweervrouw van Amsterdam. Wel even duidelijk zeggen, van Amsterdam. En ja, ik heb zelf interesse voor de brandweer. Dat ik met iemand in gesprek kon gaan die dus als allereerste brandweervrouw bij Amsterdam zou komen werken. Ja, vond ik dat heel erg leuk om daarmee in gesprek te gaan. En gelukkig wilde Monique dat zelf ook. Dus nu zitten we bij haar aan de eettafel en ik wil heel graag naar je luisteren.
Nou ja, ik ben dus Monique van Schoneveld. Ik ben inmiddels 59 jaar. Ik ben geboren in Amsterdam, waar ik 40 jaar heb gewoond. Ik woon inmiddels alweer 19 jaar in Hoofddorp. Ik ben getrouwd. Ik heb 1 dochter van 27, die ook in Hoofddorp gelukkig heel dichtbij woont. Ja, hoe ben ik bij de brandweer terechtgekomen? Mm-hmm. Daar ben jij nieuwsgierig naar.
Ja.
Ja, dat was een hele onbezonnen actie. Ik werkte in de verpleging.
Wat leuk.
Ja, ik ben van origine verpleegkundige.
Ja.
Ik had de HBOV gedaan en toen ben ik in het Algemeen Ziekenhuis gaan werken, waar ik 2,5 jaar gewerkt heb. En toen had ik een akkefietje daar met solliciteren, waar ik niet blij mee was. En waardoor ik dacht, nou, van deze afdeling wil ik weg, maar eigenlijk zou ik het liefst helemaal de verpleging uit willen. Maar ja, wat kon ik? Ik had weliswaar HBOV gedaan, maar dat was zo'n opleiding die heel erg smal gericht is, alleen op verpleegkundigen zijn. Ik dacht dat ik niks anders kon daarbuiten. Nu weet ik beter dat ik dat best gekund had. Maar toen dacht ik van, goh, ik kan eigenlijk niks buiten verpleging. Ik was heel jong, ik was 25. Maar goed, om even terug te komen op hoe ik dan bij de brandweer terecht kwam. En toen las mijn man in een, de Echo of zo. Dat was zo'n weekblad wat je in Amsterdam had. Ja. Een advertentie van Brandweer Amsterdam die een positief actiebeleid hadden om vrouwen en, ja, ik noem even het woord, tegenwoordig mag je het niet meer zeggen, maar er werden vrouwen en allochtonen gevraagd, uitgenodigd om te solliciteren in de functie van brandwacht.
Hoe noemen ze dat nu? Mensen met een migratieachtergrond,
met een migratieachtergrond, ja. En mijn man las dat en die zei voor de grap van, nou, Mo, is dit niks voor je? Want hij wist dat ik heel sportief was. Dat was ik inderdaad ook toen. En dat ben ik nog steeds wel natuurlijk. In eerste instantie nam ik het niet heel serieus. Maar toch al snel ging ik daar wel over nadenken. En was er een open dag waar je naartoe kon om te kijken wat het vak nou eigenlijk inhield. Want daar had ik dus geen notie van.
Nee.
Ik wist niet wat de brandweer was. Ik wist niet wat ze deed. Ik kende niemand bij de brandweer. Dus ik had er geen enkele affiniteit of beeld bij. En toen hoorde ik op die open dag wat de eisen waren, fysiek gezien. En toen maakte ik zo'n lijstje in mijn hoofd van, nou, dat zwemmen dat haal ik wel, en dat kracht. Het enige wat een struikelblok zou kunnen worden is het hardlopen, want daar ben ik niet heel goed in. Ik ben gaan trainen. Ik had tijdens die open dag een andere vrouw leren kennen, Ingrid. Wij hadden een klik en wij zijn samen gaan hardlopen om te oefenen, rondjes rond de Slotenplas. Nou ja, goed, daar was de dag om de sporttest te doen. En nou ja, de rest is geschiedenis. De psychologische test kwam ik makkelijk doorheen. Daar was ik bij de Amsterdamse brandweer als eerste vrouw. Dat wordt je wel al heel snel meteen ook duidelijk gemaakt dat je de eerste vrouw bent. En
wat waren dan de dingen waar je tegenaan liep dat het zo duidelijk tegen je werd gemaakt?
Nou, op dat moment liep ik nog nergens tegenaan. Vanuit PNO-kant gezien werd ik met de rode loper binnengehaald. Want het was er toch maar gelukt om de eerste vrouw binnen te halen natuurlijk. Want dat was het doel. Ik merkte wel gaandeweg het begin van de opleiding dat je dan in contact komt met al de brandweermannen die op de kazernes zaten. Dat er tegen mij gezegd werd van, hé, je bent de eerste. En nou ja, de een keek je een beetje sceptisch aan en de ander was wel enthousiast van, hé, wat goed van je dat je de sporttest hebt gehaald. En succes hoor. Dus het was een beetje wisselend. Liep ik ergens tegenaan. Nou ja, soms kreeg ik wel van die blikken van, ja, nou, moet dat nou? Het was wel een organisatie die heel ouderwets was. De rolverdeling was heel traditioneel. De man werkte en de vrouw was thuis bij de kinderen. Dat is ook de reden, mijns inziens, dat heel veel brandweermannen een tweede baan erbij hadden. Want die moesten wel dat hele gezin bekostigen, want die vrouw werkte niet. Snap je?
Ja.
Zo is dat volgens mij toen ontstaan. Dus ik ben een heel ouderwetse organisatie ben ik terechtgekomen. Ik was de spreekwoordelijke knuppel die in het hoenderhok werd gegooid.
Nou ja, dat dus.
Maar gelukkig ben ik me dat van tevoren niet bewust geweest, want had ik het misschien niet eens gedaan, hè?
Nee, denk je?
Nou, ik was natuurlijk ook best jong en onzeker. Ondanks dat ik een stoere meid was, want ik kon dat sporten allemaal wel. En ik was fysiek heel sterk, dat kon ik allemaal wel.
Ja, maar dan vind ik het juist wel heel pittig.
Ja, maar dan heel blanco ingestapt. Me niet heel goed van tevoren gerealiseerd waar ik nou eigenlijk instapte. En dat kwam ook omdat ik die brandweer gewoon niet kende. Ik kende niemand die er werkte. Ik kende de verhalen niet. Er is mij ook wel eens een keer door iemand serieus gevraagd van, verdien jij nou net zoveel als wij?
Omdat echt?
Omdat ik een vrouw was. Ja, is me serieus gevraagd, ben ik nooit vergeten.
Maar als je die vraag toch nu zou stellen?
Ja, maar zo ongeëmancipeerd was het toen.
Heel erg.
Ja.
En ga er dan maar aan staan als enige vrouw op dat moment.
Ja. Ja, ik denk dat ik ook nog een soort van naïef was of zo.
Ja.
En geen lange tenen en naïef, niet weten waar je aan begint. Gewoon ergens instappen en nou, gelukkig is het goed gegaan door mijn eigen persoonlijkheid. En
ja, want ik denk dat het ook wel een harde wereld kan zijn, teamwijs. Dus gewoon echt als je de repressie zelf hebt, dus de collega's waar je dan mee werkt. Vooral in dat hele begin, als je dan als eerste vrouw binnenkomt.
Mm-hmm.
Een mannenwereld is toch vaak bekeken als een wat hardere wereld. Ik denk dat je daar misschien ook wel mee te maken hebt gehad of viel dat wel mee?
Nee, dat klopt wel. De kazerne waar ik bijvoorbeeld stage heb gelopen in de Bijlmer, kazerne Anton. Ja, daar werd ik heel erg fijn ontvangen. Ze moesten wel wennen aan het feit dat er een vrouw kwam. Grappige anekdote is nog daarbij dat de dag voordat ik zou komen, ja, er was geen aparte douche voor mij of zo. Er was een grote doucheruimte met allemaal van die schijningswandjes. En ze hadden bedacht van, nou, dat ik dan maar de achterste douche moest nemen, want daar konden ze makkelijk een douchestang plaatsen en een gordijn ophangen. Ze waren even voorbij gegaan aan het feit dat ik dan langs al die hokjes moest lopen waar die mannen stonden te douchen. Maar goed, ze hadden erover nagedacht. En ze waren zo lief geweest om de dag van tevoren nog een douchegordijn voor me te kopen bij de HEMA. Maar ze waren ook zo lief geweest om daar nog een hartje uit te knippen. Dus nou ja, zo kwam ik op mijn stageadres. Maar ik heb het daar fantastisch gehad, want ik ben heel warm ontvangen. En ondanks dat zij aan mij moesten wennen. En ik ook wel een klein beetje aan hun. Maar ja, ik had ervoor gekozen. Ja, heb ik het daar fantastisch gehad. Ze waren heel zorgzaam. En nou ja, ze hielpen me. En ik werd volledig opgenomen in de groep. En vreselijk gelachen. En
dat is natuurlijk ook wel waar je tegenaan loopt. Dat zo'n kazerne is natuurlijk gewoon ingericht op één en hetzelfde geslacht. De man.
Ja.
Als je dan als vrouw inderdaad daarbij komt.
Ja.
Dan heb je natuurlijk ineens dat je met privacy moet gaan werken.
Zeker. Ja, en dat heeft ook wel eens geleid tot een bevelvoerder. Want dat moet ik even uitleggen hoe dat werkt. Vroeger had je op de brandweerkazernes had je slaapzalen. Dus had je meerdere bedden op een zaal. En er was bijvoorbeeld toen ik kwam, was er nog zo'n kazerne. Kazerne Teunis op de Jan van Schaffelaar-plantsoen. Daar had je inderdaad slaapzalen. En de bevelvoerders die hadden wel allemaal een eigen kamer. En op zo'n kazerne waren er dan twee bevelvoerderskamertjes bij elkaar op een gangetje. En op dat gangetje had je ook een douche en een toilet. En toen hadden ze op het moment dat je op één kazerne te veel mensen hebt en op een andere kazerne te weinig mensen op een dag, kan het zijn dat je uitgeleend wordt naar de andere kazerne. Dat noem je aflossen. En op een gegeven moment was ik aan de beurt om af te lossen naar kazerne Teunis, want daar hadden ze iemand tekort. En ik had er al vaker afgelost en had ik met die bevelvoerder van de dag had ik de afspraak dat hij op het ene kamertje sliep en ik op het andere kamertje. En dan spraken we af van nou, ik ga om 7:00 douchen en hij gaat om 6:15 douchen. Nou, prima, geregeld. Maar op een gegeven moment kwam ik op een dag, was er een bevelvoerder die daar absoluut niet van gediend was. Echt, die wilde dat niet. En vervolgens ben ik weer teruggegaan naar kazerne Hendrik, waar ik geplaatst was.
Ik kan me wel voorstellen dat je dan als eerste vrouw in zo'n mannenwereld, jij hebt al die wegen eigenlijk moeten maken. Weet je? De paden vrij moeten maken voor de dames die dan misschien nog na jou komen.
Ja. Dat is waar. Zo is dat ook waarschijnlijk wel gegaan. Alleen ik ben me daar nooit heel erg bewust van geweest en niet heel bewust mee bezig geweest. Ook, ik heb ook nooit op de barricades gestaan voor vrouwen. Ik heb natuurlijk wel eens hier en daar een interview gegeven en dan met achterliggende gedachten van meer vrouwen te interesseren voor een baan als brandweervrouw. Maar ik heb nooit heel erg op de barricades daarvoor gestaan. Ik heb redelijk normaal mijn dingetje gedaan, zoals je het noemt.
Heb je jezelf altijd een beetje als misschien one of the guys gevoeld? Of je ook zou willen scharen?
Ja, maar niet krampachtig. Ik ben altijd wel een meisje geweest die op jonge leeftijd op straat speelde met de jongens. Want ik had geen buurmeisje, ik had alleen maar buurjongetjes. En wij speelden op straat met elkaar. Dus ik was het wel gewend om in mannenwereld me te begeven, zeg maar. En toen kwam ik in de verpleging in een uitgesproken vrouwenwereld. In een uitgesproken mannenwereld. Wat ik wel altijd erg bewonderenswaardig vind van mannen in een groep, is dat ze elkaar de waarheid kunnen zeggen op niet mis te verstaande wijze af en toe. En vervolgens weer met elkaar door kunnen. Nou, dat is onbestaanbaar in een vrouwenteam.
Dat heb ik ook altijd heel erg intrigerend gevonden. Mannen kunnen elkaar gewoon verrotschelden, hè, bij wijze van letterlijk gewoon voor de voeten gooien waar ze last van hebben bij de ander. En het is, daarna is het gewoon weer met z'n tweeën door een deur.
Gaan we weer verder. Ja, ik heb altijd wel fijn gehad. En hier en daar wel hiccups. Uitrukken met, je rukt in Amsterdam naar brand met twee kazernes tegelijk uit om van twee kanten aan te kunnen rijden. En dan rukten wij uit met de ene kazerne en dan kwam ik de andere kazerne tegen. En die vonden het eigenlijk niet zo geweldig dat er een vrouw bij was gekomen. En ja, dan, de traditie was en is eigenlijk nog steeds, als je elkaar van de andere kazerne tegenkomt, dat je elkaar een handje geeft op straat bij zo'n klus. En ik kreeg dan geen handje.
Wat voelde jij dan op dat moment?
Ja, nou, ik ben er niet onder gebukt gegaan, want anders was ik geen 29 jaar gebleven.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je was en nog jong.
Ja.
Je komt in een hele andere setting dan waar je voor opgeleid bent.
Ja.
Je weet dat je de enige vrouw bent, dus je zult iets van een plekje moeten zien te winnen.
Ja.
Dus ik wil niet zeggen dat je misschien een brok onzekerheid was, maar je draagt dat misschien wel licht met je mee.
Mm-hmm.
Dus dan dat soort kleine dingetjes gebeuren. Als je dan nu op die jongere versie van jezelf terugkijkt,
mm-hmm,
ben je dan daarin veranderd? Dat je dan denkt van, waar heb ik me toen druk om gemaakt?
Ik was jong, ik was onzeker. Maar ik werd genoeg gerespecteerd om daar, denk ik, een bepaald vertrouwen en misschien ook een bepaalde stoïcijnsheid uit te halen, waardoor ik me kon manifesteren in die wereld.
Waarschijnlijk ook met het idee dat dit allemaal wel weer gladgestreken wordt met de jaren of met de keren dat je ze zou zien? Of...
Nou, ik heb wel altijd het idee gehad, en ik weet niet of dat bij de huidige vrouwen nou ook zo leeft, maar ik heb wel altijd het idee gehad dat alle ogen op Quatta waren. En dat ik me meer moest bewijzen dan een ander. Dat, maar ja, of dat nou persoonlijk is of dat het bij alle vrouwen zo is. Er werd toch meer op mij gelet. En dan had je het ook heel snel verdiend, hè? Als blijkt dat je het ook kan. Oh, dat kan ze ook. Oh, dat kan ze ook. Ja, en dan, ik heb me ook heel vaak op handen gedragen gevoeld, hè? Niet dat het nou letterlijk zo ging, maar ik heb me wel vaak ook heel gewaardeerd gevoeld. En ja, zeker, absoluut. Ja, ik heb wel altijd gezegd, als het ging over vrouwen en solliciteren bij de brandweer, dat je, nou ja, niet over al te lange tenen moet beschikken. Je moet ook een beetje kunnen incasseren. Maar dat geldt ook voor die nieuwe jongen die bij die brandweer komt, hè? Het is toch, nou ja, het zijn toch bepaalde grapjes soms. Of, nou, misschien word je een beetje uitgetest. Ja, en dat is niet alleen bij de brandweer. Dat is natuurlijk bij heel veel andere beroepen ook.
Ik weet dat je bij, weet je, bouwbedrijven, weet je, ja, schildersbedrijven, ja, daar heb je ook dat de nieuwe mensen, daar worden ook grapjes mee, ja, uitgehaald. Dat ze, ja, een bepaald soort gereedschap moeten zoeken wat niet bestaat. Weet je, precies, je hebt het overal.
Ja, dus.
En als je dan inderdaad als vrouw in je slachtofferrol gaat zitten met van, oh, dit doen ze omdat ik vrouw ben. Ja, dan ben je, ja, niet uit het juiste hout gesneden om dan.
Dan heb je het moeilijk.
Ja. Kan jij je nog je allereerste uitruk herinneren?
Nou, mijn allereerste uitruk niet, maar wel mijn allereerste goede brand. Ja, en dat is de brand ook die waaraan gerefereerd wordt in het filmpje van AT5 van vorig jaar toen ik met pensioen ging. Was een brand in de Staatsliedenbuurt. En grappig is dat ik toen ik met pensioen ging, diegene sprak die wat lang met pensioen is, maar die toen mijn maatje, zeg maar, was bij die brand, en dit is dus nu al een man echt op leeftijd, die zei dat ik toen had gezegd tegen hem bij dat brandje van, je blijft wel bij me, hè?
Wow. Het heeft wel iets aandoenlijks.
Dat vond ik zo leuk toen hij dat vertelde vorig jaar. Ja.
Ja.
Want dat kan ik me niet meer herinneren, maar ja, dat eerste brandje, ja, dat weet ik nog wel. Ja, dat was in de Bentingstraat.
Kan je vertellen wat er toen door je heen ging?
Ja, je moet en je gaat en wel in het kielzog van mijn begeleider dan, maar ja. Dit was echt zo'n klassiek brandje waar het om draait in Amsterdam. Een oude bovenwoning die, nou ja, zoals ze dan in Amsterdam zeggen, in de volle gloria staat.
Hoe reageerde eigenlijk jouw partner op jouw hele proces van, hè, dat hij draagt jou dat artikel aan, je gaat dan reageren en je rolt erin, je doet de nodige testen en je wordt aangenomen en dan ben je dus die brandweervrouw. Hoe is daar dan thuis op gereageerd?
Hij vond het geweldig. Hij wist ook niet waar ik aan begon, hè, want hij kende de brandweer ook helemaal niet.
Nee.
Hij heeft me tijdens mijn proces na de sporttest en de hele selectie heeft hij me gesteund. Want we zijn ook samen gaan hardlopen. Ja, toen werd ik aangenomen. Ja, hij vond het geweldig. Ja, toen kreeg hij natuurlijk wel een partner die ineens 24 uur van huis was. Maar ja, ook daarvan kan ik me niet herinneren dat het problematisch was of zo. Of dat het problematisch was dat ik met alleen maar mannelijke collega's werkte. En dat je ergens slaapt waar alleen maar mannen slapen. Ieder op zijn eigen kamertje natuurlijk. Maar
ja,
daar heb ik hem ook nooit over gehoord.
Ik kan me voorstellen, als je dan 24 uur van huis bent, zeker in een hok vol met mannen, als je dan een partner zou hebben die misschien niet zo zeker in zijn schoenen staat,
ja,
dat daar wel de nodige onrust bij komt kijken.
Ja. Nou, hij was bij ons absoluut niet aan de orde. Hij had een blind vertrouwen in mij en ik in hem. Want dat moet je ook hebben dan, hè, voor je thuisfront. Want jij bent 24 uur weg, maar hij heeft ook 24 uur niemand om zich heen.
Nee, klopt.
Ja.
Dat je inderdaad, ja, gewoon geen zicht hebt op elkaar, ja, voor die, nee, 24
nee,
uur.
Nee, geen enkel issue.
Naast dat je 24 uursdiensten hebt bij de brandweer in die tijd, zijn er ook nog andere taken die je op je hebt genomen in jouw hele carrière?
Ja, ik ben op redelijk jonge leeftijd, dat ik net eigenlijk een paar jaar in dienst was, ben ik bij het botteam gegaan, bedrijfsopvangteam. Dat heb ik eventjes gedaan en dat was toen nog niet zo heel professioneel opgezet als dat het tegenwoordig is. Ik heb 11 jaar op de alarmcentrale gewerkt, ook in de 24-uursdienst. Dus ik ben uit de repressie gegaan en ik ben naar de alarmcentrale gegaan die bij kazerne Nico boven zat. Daar heb ik 11 jaar met heel veel plezier gewerkt.
Wat heb je doen besluiten om die switch te maken?
Ik was toen moeder geworden En ik wilde part-time werken. Daar was ik ook de eerste mee in de organisatie.
Lang leven moederschap.
Ja, ja, ja. En ik kon daar 50% werken. Nou, dat was heel opzienbarend. Dus dat was eigenlijk de grootste reden om daar te gaan werken. Ook omdat ik het werk leuk vond. Of het leek me leuk om daar te werken. Maar met name het part-time kunnen werken. Als de meldkamer brandweer niet op had gehouden te bestaan en ging colokeren met politie en ambulance, had ik daar tot het eind van mijn tijd waarschijnlijk gezeten, want ik had het daar heel fijn.
Kan je dan ook zeggen dat je dat misschien leuker vond dan de repressie, dus te uitdrukken, of is dat niet met elkaar te vergelijken?
Het is heel ander werk, maar het gaat wel over hetzelfde werk. En het leuke van het werken op de alarmcentrale was dat je, ondanks dat je niet in de repressie zat, je weet van de hele brandweer wat er speelt. Welke klusjes. Je stuurt zelf kazernes uit. Je spreekt heel veel brandweermensen door de telefoon. Want hè, na terugkomst op de kazernes, na een uitruk, deden ze voorheen, gingen ze bellen met de alarmcentrale. We zijn weer terug en nog even praatje. En dus ik had heel veel feeling nog met die uitrukdienst.
Heb jij daar nog telefoontjes die je echt zijn bijgebleven, die onder je huid zijn gaan zitten?
Ja, er is één telefoontje wat ik nog steeds wel onthoud. En dat is ja, een hele indrukwekkende, omdat het om eigen personeel ging. Er belde een bevelvoerder naar de alarmcentrale. Volledig in paniek dat er een personeelslid, dus een collega, uit de paal was gevallen van boven naar beneden. En dat ze dringend een ambulance nodig hadden. En dat ging dan ook via de alarmcentrale. En dat telefoontje vergeet ik niet meer. Nee. Dat is een collega, dat was een jonge brandweerman. Die is uit de paal gevallen. Die heeft daarbij een dwarslesie opgelopen. Is in een rolstoel terechtgekomen. En die heeft, grappig genoeg, een hele poos op de alarmcentrale daarna gewerkt. Want die kon niet meer in de repressie. Maar die wilde dolgraag binnen de organisatie blijven werken. Hij had gelukkig ook een lage lesie, zeg maar. Waardoor die, nou ja,
niet zijn torso, volledig, zijn romp en zijn armen deden
alles
nog
kan gebruiken, behalve zijn benen dan. Een hele leuke collega, een hele intelligente collega, die heel graag zijn kwaliteiten als brandweerman wilde blijven inzetten binnen de organisatie. En gelukkig ook daar kon komen werken. En vanaf dat moment zijn ook alle palen die wij in de Amsterdamse brandweerkazernes hadden gesloten, nooit meer open gegaan. Je had op die kazerne had je twee palen, een korte van de tweede naar de eerste etage. En daar stap je af en dan draai je om en dan heb je paal naar beneden. En met dat omstappen, daar is het fout gegaan. Als ik het goed heb. En is het ten val gekomen. En voor de rest, ja, in 11 jaar tijd krijg je zoveel paniektelefoontjes. Ik kan me daar niet één nog van herinneren waarvan ik zeg.
Het is natuurlijk heel anders dan de brandjes blussen en dat soort drama's verhelpen naar telefoontjes aannemen.
Ja, nou, het begin is heel spannend.
Ja.
Je krijgt een opleiding van weken. En daarin ga je al snel telefoon opnemen onder begeleiding van. En dan had je de 112 telefoontjes die binnenkwamen, hadden een ander riedeltje dan de gewone lijn die binnenkwam. Dus als dat ene riedeltje ging, dan wist je al meteen dat het 112 was. En in het begin gaf je hart dan wel eventjes een huppeltje, zeg maar, van oké, dit zou serieus kunnen zijn. Soms kunnen mensen je meenemen in hun geschreeuw en in hun paniek. En dan moet je, nou ja, uiteindelijk krijg je wel een mechanisme waarbij je jezelf corrigeert. Maar dan moet je de mensen ook nog gaan corrigeren. En het is ook wel eens dat je mensen gewoon echt ferm moet toespreken van: meneer of mevrouw, luistert u nu eens even. Ik wil van u weten dit en dat. En ik heb ook wel eens ruzie gehad aan de telefoon dat mensen onredelijk zijn. Ja, nou, ook dat gebeurt. En ik had wel de mogelijkheid om die meldkamer hield op te bestaan. Ging colokeren met de politie en de ambulance op de Engelsgracht, op het hoofdbureau van politie. En ik had de mogelijkheid, net als alle andere centralisten die er werkten, mee te gaan naar de meldkamer brandweer bij de politie. Maar dan moest ik met ontslag bij de brandweer. En dan zou ik in dienst komen bij de politie. En daarmee zou ik mijn FLO-rechten opgeven. En dan zou ik 10 jaar langer moeten werken.
Van rood naar blauw.
Sowieso. Daar werd ik ook al voor gewaarschuwd. Realiseer je dat het een andere organisatie is dan de brandweerorganisatie. En dat heb ik ook inderdaad wel gezien. Maar toen, ik had terugkeergarantie naar de uitrukdienst. Maar ik was er 11 jaar uit geweest. In de 11 jaar tijd zijn er ook heel veel mensen aangenomen die ik niet goed kende of helemaal niet kende. Dus dat was ook nog een factor.
Ook meer vrouwen ondertussen?
Ja, er waren wel wat vrouwen bijgekomen. Ja. Ja. In de regel kende ik die dan weer net wel. Want ja, op een of andere manier kom je elkaar dan toch tegen. Dus dat was wel spannend. Maar ja, uiteindelijk is dat ook wel weer gelukt. Er waren natuurlijk in de 11 jaar tijd ook best wel dingetjes veranderd. Ja, daar gaat wel wat tijd overheen. Ja.
Hoe lang heb je dat toen dan nog gedaan? Dus je bent er 11 jaar uit geweest tot aan je pensioen?
9 jaar. Ik werd geplaatst na de alarmcentrale op Kazerne Pieter in de Poeldijkstraat. Daar heb ik 5, 6 jaar hebben we daar gezeten. En toen ging Kazerne Osdorp en Kazerne Pieter werden omgeruild met elkaar de bezettingen. En toen ben ik uiteindelijk op Kazerne Osdorp terechtgekomen. En daar heb ik 3 jaar gezeten tot aan mijn FLO.
Leg heel even uit voor de luisteraars wat FLO is.
Ja, FLO staat voor functioneel leeftijdsontslag. Dat is eigenlijk een vroeg pensioen voor brandweermensen die gingen voorheen, voordat het 20-jarige contract zijn intrede deed, gingen met FLO. Toen ik in dienst kwam, was bepaald dat je met 55 met FLO ging. Want omdat het een verzwaard beroep is, zoals dat heet, had je er recht op om eerder met pensioen te gaan, omdat je tussen haakjes op zou kunnen zijn. In de loop der tijd is die leeftijd opgetrokken voor mij naar 57, dat ik weg mocht. En voor nog iets jongere collega's naar 58 of 59. Dus dat is FLO. Ik ging met FLO toen ik 58 werd. Ik mocht 2 jaar doorwerken, waarvan ik er 1 daadwerkelijk heb doorgewerkt.
Wat vond je zelf nou de prettigste kazerne om in te zijn?
Nou ja, Hendrik was wel een hele leuke kazerne om als jonge brandwacht terecht te komen. Want dat is toch dé kazerne in de binnenstad waar toch wel veel gebeurt. En waar het heel leerzaam is in die zin dat je veel klusjes meemaakt.
Hoe vaak kan je er gemiddeld uitgaan dan bij Hendrik voor zo'n nachtdienst?
Het zou 3, 4 keer zijn. Je hebt ook wel dat je nachten doorslaapt. Maar Hendrik staat wel bekend om de iets drukkere nachten. Ja.
Dus dan kan je dus echt gewoon met recht een gebroken nacht hebben. Zeker. Dat je letterlijk een uitdruk hebt. Ja. Je ligt weer in bed. Ja. Met een half uur gaat hij weer af en dan ga je er weer uit.
Dat kan zo allemaal gebeuren.
Ja.
En dan hoeft het niet altijd echt een heftige klus te zijn. Je kan ook voor niks je bed uitgehaald worden.
Ja, dat breekt je toch op.
Zeker, want je moet toch weer inslapen. En op het moment dat je ouder en ouder wordt, ik hoorde altijd die oude brandweermannen daar wel een beetje over mopperen en klagen van, die nachten, dit en dat. Maar inderdaad, als je ouder wordt, slaap je gewoon veel minder makkelijk in. En ben je de volgende dag ook gebroken.
Want je hebt zo'n contract voor 20 jaar, toch, geloof
ik? Nee, ik had een onbepaald contract.
Oké, nu is dat 20 jaar, hè?
Ja.
Ben je het daar ook wel mee eens?
Ik snap hem niet heel goed.
Nee?
Nee. Ja, ik ben natuurlijk ook oldschool, hè. Ik vind het jammer als je mensen die 20 jaar ervaring op hebben gedaan en nog steeds heel graag willen en nog in de kracht van hun leven zitten, om ze dan te laten gaan.
Ja, want als je de rekensom maakt, stel er komt iemand binnen van 2,23.
Ja.
Die gaat er dan dus gewoon met 43 uit.
Ja, ze zijn al langere tijd bezig om die regeling overboord te gooien. Maar er is nog steeds niks concreets. En het is nu wel zo dat je, mits je een heel goed plan hebt, verlenging kunt aanvragen. Maar daarmee is nog dit 20-jarige contract nog niet overboord.
Dus, ik denk ook dat je daar de tekorten niet mee helpt. Want er zijn natuurlijk altijd wel tekorten bij de brandweer.
Ja.
En als je dan inderdaad nog een relatief vitaal iemand van bijvoorbeeld 43 zegt... van nou, bedankt voor je 20
in de bloei van je leven?
Ja.
Ja.
Je moet dan nog, wat is het? Nou, tegen die tijd moet je nog 30 jaar waarschijnlijk. Dan moet je met je rollator aankomen, lopen we naar de kazerne toe.
Ja.
Maar, dus ik snap wel dat jij zegt van nou, daar denk ik wel het mijne van.
Ja, ik vind het jammer ook voor die jongens. Die willen graag blijven. De brandweer wordt altijd aangezien voor familie, hè? En in mijn eerste paar jaar heb ik dat niet zo gezien of ervaren. Maar naarmate dat ik ouder werd, ben ik het wel steeds meer op prijs gaan stellen. Die samenhorigheid die je hebt met elkaar. Naarmate ik ouder werd, ben ik me ook meer gaan... interesseren voor mijn collega's. En merkte ik dat ik daar goede gesprekken mee kon hebben. Met één wel, met ander niet. Maar...
Ja, je bent natuurlijk zo met elkaar bezig tijdens die diensten. Ik kan me voorstellen dat het een verlengstuk van familie wordt.
Nou ja, ja. Het zijn ook veel collega's die hebben wel privé contact met elkaar. Die gaan met elkaar op vakantie. Of nou ja, noem maar op, vrouwen en kinderen. En
ja,
het wordt gezien als één grote familie. En ik snap het wel. En ik heb ook wel die gevoelens wel bij bepaalde mensen. En ik heb ontzettend gelachen. Als zet een paar mannen bij elkaar. En humor, lachen... Echt. Maar ik wil nog wel even terugkomen op jouw vraag van wat heb je nog meer gedaan buiten repressie? Ik heb mij ook bezig gehouden met het bijwonen van selectiegesprekken om nieuwe brandwachten aan te nemen. Ja, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Dus om je vraag te beantwoorden, wat heb je nog meer gedaan? Nou, het botteam, alarmcentrale, dat. Ik ben ook nog heel eventjes chauffeur geweest als nevenfunctie.
Ja, want wat doet het botteam precies voor de mensen van de brandweer?
Zij zijn er in geval van behoefte aan reflectie na een heftig incident. En voor de een is een heftig incident als er een gewone reanimatie is geweest. En bij de ander is een heftig incident als er iemand bijvoorbeeld van een flat gesprongen is of zo. Ja, dat is voor de een ligt die lat lager dan voor de ander waarbij iets heftig is.
En dat is en ook dus, voor iedereen daar te alle tijden gewoon ook aan te vragen, zo'n botteam?
Ja, als er een heftige klus of een klus is geweest waarvan de bevelvoerder zou kunnen denken van nou, ik moet eens even checken bij mijn personeel. Is er behoefte om het botteam in te schakelen, dan wordt dat altijd gevraagd op de terugweg van jongens, hebben we behoefte aan het botteam? En dan kan je als team of als lid van het team aangeven van nou, ik zou het toch wel even fijn vinden of... Nou, nee, voor mij niet, maar misschien voor een ander. En dan, al is er maar één van de bezetting die er wel behoefte aan heeft, dan wordt dat ook in gang gezet.
Heb je daar zelf wel behoefte aan gehad, na een uitruk?
Ik heb ook wel eens een gesprekje gevoerd met iemand aan het botteam, ja.
Ja, goed dat het is.
Ja, heel erg goed.
Ja.
Zeker. Nou ja, goed, en nu met dat hele PTSS-verhaal, het is natuurlijk heel actueel en... heel goed dat het er is, ja, en dat het zo geprofessionaliseerd is. Aansluitend op dat ik die sollicitatiegesprekken voeren zo leuk vond. Ik heb altijd wel interesse gehad in, de mens en relaties in zo'n ploeg. En ik heb altijd oog gehad voor mensen in de ploeg. En vlak voordat ik met FLO ging, ben ik benaderd door de ondercommandant. Dat was destijds een vrouw, Marleen. En die vroeg of ik er iets voor voelde om na mijn FLO mentor te worden van de nieuwe blikkies. En een blikkie is een klasje met nieuwe brandweermensen. Die worden opgeleid tot manschap A, brandweerman of vrouw. Of ik daar mentor voor wilde zijn... Nou ja, dat kwam voor mij heel goed uit. Want ik wilde heel graag na de brandweer part-time iets blijven doen. Want ik vind mezelf te jong om fulltime thuis te zitten. En om dat dan te doen in een organisatie die ik heel goed ken, waar ik heel veel mensen ken. En ook nog werk te doen wat me heel erg leuk leek. Ja, dat was voor mij het ei van Columbus. Dus heb ik ja op gezegd.
Ik zie ook aan je dat je dat heel veel plezier geeft.
Ja, klopt. Het was iets wat ik nog nooit gedaan had. Maar ja, waarin ik wel vertrouwen had dat ik het wel kon. Want ja. Dus ja, daar had ik wel vertrouwen in dat het goed kwam. En nou ja, tot nu toe doe ik het. Ik ben inmiddels met mijn vijfde blikje bezig.
En hoe lang ben je van plan dit te gaan doen?
Nou ja, dat ligt nog helemaal open. Voorlopig komen er nog steeds nieuwe blikjes. Want 2 mei start er een blikje. 1 september start er een blikje. Januari zal er weer een blikje starten. En dus voorlopig rolt dat zo door. Ik heb nu eigenlijk echt datgene gevonden waar ik misschien altijd heimelijk naar op zoek was. Of waar ik goed in ben, denk ik. Mag je dat zeggen van jezelf? Ja, dat mag je zeggen van jezelf.
Nou, ik denk dat als je dan zoveel ervaring hebt opgedaan, dat je echt wel mag zeggen dat je ergens goed in bent.
Ja, ja. Nou, ben ik niet zo snel mee om dat te zeggen. Maar nou ja, dit ligt me wel. En dit is mijn derde carrière inmiddels. Eerst verpleegkundige, brandweervrouw, nu dit. Maar dit is wel hetgeen wat me het meest ligt, denk ik.
Nog even teruggaan naar je carrière als brandweervrouw. Wat was je laatste uitruk?
Wauw.
Eigenlijk het liefste gedenkwaardig, want als je nu gaat zeggen van ja, een gaslek.
Nee. Ja, als het de laatste was, was dat de laatste.
Dat is wel waar, dat is wel waar.
Nou, ik kan mijn laatste brandje nog wel herinneren. Ja, dat was een brand op een derde etage en een zolder. In het gebied van Pieter, bij Pieter om de hoek. Daar kwamen wij als tweede voertuig aan, maar daar hebben we toch ook nog wel wat werk moeten verzetten. Dus dat was mijn laatste brandje, zeg maar.
Kan je wel zeggen dat met die carrière switch van verpleegkundige dan nu naar de brandweer, dat ook wel bij jou het brandweervirus er een beetje ingeslagen is?
Nou ja, het zou gek zijn om nee te zeggen, maar ik heb alles van mijn werk gehouden en ook wel van de organisatie. Maar ik ben nooit, het is nooit een hobby geweest voor mij.
Bij veel wel, hè?
Ja, ja. Ja, dat weet ik. Het was voor mij altijd werk. En op een gegeven moment zeg je dan, ja, het is gewoon werk. Nee, het was geen gewoon werk. Het is wel een bijzondere baan. En daar ben ik me wel ook wel terdege van bewust. Maar het is nooit, nooit hobby geweest. In tegenstelling tot heel veel andere brandweermannen of mensen.
Ja, klopt.
Ja.
En ook nooit in die hele loopbaan het idee gehad van, nou, ik stop hiermee.
Nee.
Dan is dit gewoon echt een fantastische keuze geweest.
Ja. Nooit gedaan. Nee, maar nee. Nee, en ik had natuurlijk bijvoorbeeld door mijn vooropleiding had ik wel de kans gehad om bijvoorbeeld officier van dienst opleiding te gaan doen.
Voor de luisteraars, leg even uit wat een officier van dienst is.
Officier van dienst is iemand die zijn opleiding op de brandweeracademie heeft gedaan. Daarmee de rang van officier heeft gekregen. En daardoor eigenlijk de leidinggevende is bij uitrukken boven de bevelvoerders. Dus op het moment dat er calamiteiten zijn, of een calamiteit is, of een uitruk, waarbij meerdere autospuiten, meerdere bevelvoerders komen, het incident groter is, komt een officier van dienst om de hoek kijken. Die komt ook naar de plaats van het incident. En die krijgt daar de leiding. Dus die is de bevelvoerder, zeg maar, van de bevelvoerders. En dat klinkt hiërarchischer dan het is. In het organogram is het zo. Maar ter plaatse op straat is het wel iets wat in samenwerking gaat. Hij is niet iemand die lakens gaat staan uitdelen. Nee, hij gaat overleggen. Hij of zij gaat overleggen met de bevelvoerders van, nou, wat is de beste strategie? Wat kunnen we doen?
Hoe is de situatie? Eigenlijk zorgt die persoon er gewoon voor dat er ook orde en overzicht blijft.
Ja, ja. En heeft ook contacten met andere diensten. Ambulance, politie. Maar die ambitie had ik helemaal niet. Was ik ook te onzeker voor, denk ik. Maar de functie aan zich sprak me ook niet aan, omdat ik het heel erg naar mijn zin had in de 24-uursdienst. En als officier van dienst krijg je ook heel veel koude taken. En af en toe heb je dan piket als officier van dienst. En dan ruk je uit. Maar ik wil gewoon die hele uitruk niet uit, buiten dat ik 11 jaar naar de alarmcentrale ben gegaan.
Ja, je wil dan gewoon dichter bij het vuur zitten, om maar even zo te spreken.
Ja, letterlijk. Ja. Wil je ook nog wel vertellen over wat is een incident wat je bijvoorbeeld altijd bij is gebleven? Want dat is een vraag die je heel vaak krijgt, hè? Mm-hmm. Ik zat nog niet zo heel lang op Hendrik, was nog heel jong ook. En toen was er een behoorlijke brand in de Helmerstraat. En dat was een uitslaande brand over meerdere etages, zolder, driehoog, tweehoog. En daar kwamen wij als tweede autospuit aan, want autospuit Dirk was daar als eerste volgens mij. En toen kwamen wij aan, ging aan het werk. En toen is er een mevrouw gevonden en die is voor dood aangezien. Uiteindelijk is die mevrouw op een brancard gelegd, daar heb ik ook nog mee geholpen, in ambulance. En uiteindelijk bleek dat die mevrouw het toch overleefd heeft.
Jong.
Uiteindelijk hoorde ik dat ze een been heeft moeten missen en een rolstoel is terechtgekomen. Maar wat mij nou juist zo bij is gebleven van dat incident, is omdat zij eerst voor dood is aangezien en een onderzoek heeft plaatsgevonden door politie. En dat iedereen die daarbij aanwezig is geweest, gehoord is, voor verhoor naar het politiebureau moest. En dan word je in zo'n geval word je gehoord als verdachte. En ik ben dus ook naar het politiebureau gemoeten. En ik ben ook verhoord door twee rechercheurs. En daar zit je dan als hele jonge brandwacht. Je bent net aan het werk, je bent heel onzeker. Een brand die heel veel impact op je heeft. En dan word je ook nog eens als verdachte verhoord. En dat, daar ben ik wel even kapot van geweest. En angst dat je iets fout hebt gedaan ook. En daar dan de consequenties van. Nou, ja, ik had niks fout gedaan, maar op dat moment weet je dat ook niet. Het feit dat je denkt je werk goed te doen. Hè? Je zet je in voor 100%. Je denkt dat je iets goeds doet. En dan word je door de good cop en de bad cop word je verhoord als jonge meid van, nou, het zal ook geweest zijn, 6, 27. Dat heeft er wel ingehakt, ja. Ja, ben ik wel even kapot van geweest.
Je gaat er ook niet vanuit dat je dan eigenlijk na zo'n inzet ineens op zo'n politiebureau zit.
Nee.
En dat je allerlei vragen aan je hoofd krijgt. Het is gewoon een heel zwaar beroep.
Absoluut.
En je moet echt van een bepaald kaliber zijn, wil je dat kunnen.
Klopt.
En ook blijven doen, want het is niet een jaar. Het is gewoon en leuk vinden.
Ja. Klopt.
En ook met mannen overweg kunnen.
Allemaal ingrediënten die nodig zijn. Ja.
Maar inderdaad, wat jij zegt, als je dan inderdaad, oh, een vrouw. Dat zegt dan toch wel dat je dan inderdaad zo van, hé. Ja.
Dat het bijzonder blijft toch. Ja. Ook proberen we er normaal over te doen. Maar we doen hard ons best om er meer bij te krijgen. En het gaat mondjesmaat. Ja.
Als ik dan toch zo jouw verhaal nu hoor, kan ik niet anders concluderen dan dat je in een heel warm bad terecht bent gekomen.
Uiteindelijk wel, ja.
En dat dit eigenlijk een hele goede zet geweest is in jouw leven.
Ja.
Ik denk dat we dan hierbij aan het einde zijn gekomen van ons gesprek. En ik vond het echt heel leuk om naar je te luisteren. Wat ik zeg, ik heb toch wel een beetje dat brandweervirus in mij, ook al ben ik het niet.
Ja.
Ik heb het al vanaf jongs af aan. Dus dit is voor mij gewoon luisteren naar een verhaal alsof ik in een snoepwinkel sta. Ik wil je gewoon heel erg bedanken voor je tijd en voor je verhaal.
Ja, ja, graag gedaan.
Monique, nogmaals, dank je wel. Ik heb echt met heel veel plezier en interesse naar je geluisterd. En jij als luisteraar ook heel erg bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering bij Suus. Tot de volgende keer!